geliefde gemeente. De prediking is uit het u voorgelezen schriftgedeelte, het evangelie naar de beschrijving van Matteüs, hoofdstuk 12. En ik lees u daaruit voor de versen 19 en 20. Matteüs 12, de versen 19 en 20 lees ik u voor. Daar spreekt het woord van de Heere al dus. Hij zal niet twisten, nog roepen. Nog zal er iemand zijn stem op de straten horen. Gekrookte riet zal hij niet verbreken, en het rokende lemmet zal hij niet uitblussen, totdat hij het oordeel zal uitbrengen tot overwinning. Tot zover. Letten wij op zijn, namelijk Jezus, zijn verberging. Wij hebben de laatste tijd overdag verschillende grote daden van de Heer Jezus Christus tijdens zijn omwandeling op de aarde. En deze morgen wil ik met Gods hulp iets zeggen van zijn woorden, zijn werk. Hoe en wat, in welk licht stond zijn arbeid hier op deze aarde? Het is merkwaardig dat wij zo vaak tegenkomen, ook in dit hoofdstuk dat ons voorgelezen werd, dat strenge verbod van de Heer Jezus aan mensen die door hem geholpen werden, om iets te zeggen aangaande zijn Messias zijn, zijn wonderbare macht en heerlijkheid. Telkens kom je dat tegen in de evangelie, dat hij scherp hun verbood, dat ze het niet bekend zouden maken. Dat ze er geen ruchtbaarheid aan zouden geven, wat er met ze gebeurd was. Dat gold lammen, blinden, kreupelen, en noem maar op. Steeds kom je die waarschuwing tegen, niet of praten. Ga maar naar huis. Wees er verblijd mee. Maar niet in de krant. Niet in de publiciteit. Waarom zou dat toch geweest zijn? De broers van de Heer Jezus begrepen er op een bepaald moment ook niets van. Wat ze zeiden: waarom ga je niet op naar Jeruzalem? Het is toch feest? Als je dan zegt dat je een profeet bent, of denkt dat je een profeet bent, dan moet je je eigen toch openbaren. Dan moet je toch een entree maken. Toen zei Jezus: jullie tijd is altijd bereid. Mijn uur is nog niet gekomen. Dan heb je ook weer dat afhouden van de weg naar het koningschap. Het is ook wel gebeurd dat de Heere wegging, omdat hij merkte dat er een beweging ontstond onder de mensen, toen hij het brood vermenigvuldigd had om een koning te maken. Wilde hij niet. De discipelen uiteraard, die wilden dat wel, maar hij wilde dat niet. Waar is dat om geweest? Waarom werd niet voluit verkondigd: dit is de Messias? Waarom mochten de discipelen er niet over praten? Waarom zei Jezus toen Petrus beleden had: gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God? Niemand over praten. Waarom? Ik geloof dat het mede daarom was dat Jezus Christus de weg wilde gaan van het tarwegraan dat in de aarde valt en sterft. dat hij niet via reclame, bekendmakingen en noem maar op zichzelf wilde aandienen. Ook dat er in zijn leven die strijd was. Aan de ene kant God liefhebben boven alles en de naaste als zichzelf. Dat hield ook in dat hij de naaste hielp, redde, van allerlei kwalen bevrijdde. Maar tegelijkertijd was zijn weg een weg van verachting, verlating, verberging. Het offer was nog niet gebracht. Jezus stond voor zijn lijden en sterven. Je zou zeggen, er werd wel, als het ware, een aandeel van dat lijden en sterven, van dat offer van de Heer Jezus Christus. Er werd wel een aandeeltje uitgedeeld onder de mensen, voor hij leed, maar toch allemaal nog in het teken van de verberging. Hij was veracht. En wij hebben hem niet geacht. Dat wilde hij ook. Hij wilde niet zo de weg naar het koninkrijk bewandelen, zoals de mensen dat graag willen. Daarom begrepen de mensen er ook niets van. En zijn eigen discipelen, die zeiden als hij sprak over lijden en over sterven, dan zei Petrus bijvoorbeeld, dat zal u geenszins geschieden, wees u zelf genadig. Kom nou, een man die zoveel kan en die zoveel gedaan heeft. Maar dat kan toch nooit, dat je in de macht wordt overgegeven van de vijanden. Die met je doen wat ze willen, die je bespotten, die je overleveren, die je doden. Nee, dat hoeft niet, dat kan niet. Zo zie je die eigenaardige, ja, het woord tweespalt mag ik niet gebruiken, maar je ziet die lijnen. Aan de ene kant breekt er iets van de heerlijkheid van de Messias door. In zijn reddend handelen, in zijn liefde tot de verlorenen. En tegelijkertijd wil hij niet via die wonderen, via die tekenen, de weg naar het koningschap bewandelen. Hij wil op die manier geen beroemdheid worden. Dat wil hij niet. Hij wil, en dat is primair in zijn leven, hij wil de weg gaan van het offer. Het offer dat geheel verteerd wordt. Nou, daar gaat het nou even over. In de woorden die ons zijn voorgelezen. En in zonderheid die woorden van 17 tot en met 21. Daar gaat het nou over. Hij gebood hen scherp dat ze hem niet openbaar maken zouden. En zo wordt vervuld wat gesproken is door de profeet Jesaja. Het is schriftvervulling. Jesaja had het voorzegd. Die had dat karakter van dat arbeid, van die persoon, van de knecht des Heren, had hij getekend. Hier wordt Jesaja 42 aangehaald. En dan begint, ik neem even kort ook die paar versen die ik niet doorgelezen, voorgelezen heb, die neem ik even met u door, daar begin ik dus mee. Ziet mijn knecht welke ik verkoren heb. Dat is een groot woord. Het woordje knecht hier betekent hetzelfde als het woord kind. Hij is knecht en hij is kind. Ziet mijn knecht. God zal hem uitbeelden door de profeet Jesaja. Het is mijn kind, mijn zoon, maar het is ook mijn knecht. Hij is in mijn dienst, zegt God. Ik heb hem daartoe uitverkoren. Van alle eeuwigheid aan heb ik mijn zoon verkoren om mijn knecht te zijn. Mijn knecht en mijn kind. Hij is mijn beminde, mijn geliefde. Wat zijn dat een hoge en een heerlijke woorden. Ik moet daar even aan denken. Van de week waren we met elkaar, of de afgelopen week eigenlijk, met elkaar op het kerkhof om dat kleine, of betrekkelijk nog jonge kind te begraven. Dat daar als, ja, zo in de bloei van het leven, na een lang en smartelijk lijden, gestorven is. En het was nogal koud. Het was eigenlijk aan alle kanten koud. Het was op het kerkhof koud en het was in de aula koud. En alles was een beetje koud. De woorden die gesproken werden, alles zo koud, zo uitzichtloos zou je haast zeggen. Zo, alsmaar, we gaan nu naar de groeven brengen, we gaan nu ter aarde bestellen, en in dit vreselijke moment, in dit droeve, en je begrijpt het misschien wel, dat je dan ook zo koud kunt worden. Net als dat het buiten zo koud was. En, ja, juist gisteravond, toen ik dit woord las, toen kwam dat weer in mijn herinnering. Ik denk, ja, wat was het toch eigenlijk allemaal koud. Wat weinig warmte, wat weinig boodschap van het leven. Ik weet wel, dat kun je niet maken. Maar het is toch verdrietig. En juist toen ik dit las gisteravond, dacht ik, dat is het, daar gaat het om. Ziet mijn knecht, mijn kind, die ik uitverkoren heb, verkoren, mijn beminde, mijn geliefde zoon. Dat hebben we nodig, dat onze ogen gericht worden van onszelf af. En van al het onmogelijke en van het verdrietelijke en van de graven waarmee onze weg omzoomd is. Dat de Vader zegt, dat is mijn kind, mijn knecht. Ik heb hem lief. Ik heb hem uitverkoren. Mijn ziel heeft een welbehagen in hem. Dat wil zeggen het innerlijke van God. Is ermee ingenomen. God heeft een welbehagen in hem. Ja, zegt God, ik zal mijn geest op hem leggen. Dat wil zeggen, hij zal uit de hemel bediend worden. En hij zal het oordeel, of hij zal het recht aan de heidenen verkondigen. Hij zal de gerechtigheid van God aan het licht brengen. Hij zal de heiligheid van God eerbiedigen. Hij zal in alle omstandigheden, in het dragen van de straf, in het gehoorzamen aan Gods wet, zal hij in de volle zin knecht en kind zijn. Dat hebben wij zo nodig. Midden in het verdriet. In de afbraak. In de ouderdom. In de grijsheid. Als we getekend lijken te zijn door de dood. wanneer dan onze ogen uitsluitend gericht zijn op onszelf, op het graf, op de ziekte, op de omstandigheden, dan is er geen leven, dan is er geen ademtocht. Maar nu, de Heere zal uitkomst geven. En die uitkomst ligt hierin, zie mijn knecht. De ogen gericht op wat God gedaan heeft. Daar dringt de Heilige Geest op aan in onze harten. Kijk en zie op Hem. Zie op Hem, die van de Vader gezonden is in deze wereld. Om zondaren zalig te maken. Indien de Vader een volk. Hij heeft niets van mij nodig. Helemaal niets. Deze knecht en dit kind is zo volmaakt bij God, dat met eerbied gesproken de Heere van mij niks kan en niets hoeft te gebruiken. Ik hoef de Heere door mijn tranen niet te bewegen, ik hoef de Heere door mijn, weet ik wat, mijn goede daden, met mijn geschreeuw en met alles niet te bewegen. De Heere is bewogen in zichzelf. Hij is gericht op zijn knecht, zijn kind. Dat is waar, dat is echt, dat is volmaakt. Zo alleen kunnen wij ademhalen. Met het oog op jezelf, met het oog op wat van beneden is, met alles wat eraan verbonden is, kom je niet vooruit. Dan zakken wij moedeloos neer. Maar nu die Heilige Geest, en wat is dat, ontlastend, wat is dat, Gods goedheid zal de druk doen verwisselen in geluk. Als je maar naar de verkeerde kant zit te kijken en denkt, oh, ja, nou raak ik mijn vader kwijt, of nou raak ik mijn vrouw kwijt, of nou dit, of nou dat. En daar opeens komt het woord, ziet mijn knecht, mijn kind. Dat is alles. Daar mag je je hoofd op neerleggen. Bezwijkt mijn vlees en mijn hart. Hij zijt mijn rotsteen en mijn deel tot in eeuwigheid. Als die knecht er niet was, dat kind, dan moet ik er zijn. Dan moet ik zo sterk zijn dat ik het redden kan voor God. Dat ik me waar kan maken voor God. Dat ik straks kom bij God en zeg, nou hier ben ik, hoe heb ik het gedaan? Nou, dat red ik niet. Nee. Nee, het is of hij, of ik. En u zegt de Vader, die zegt, niet jij, maar hij, zie mijn knecht. Hij is het. Wat doet die knecht? Loopt hij te schreeuwen, ik ben de Messias? Is niet de mensen aan het organiseren om de weg vast te effenen naar het koningschap? Nee. Hij zal niet twisten. Hij komt niet om oorlog of ruzie uit te lokken. Daar komt hij niet voor. Zou die ergens wel kunnen, want er is op ons zoveel aan te merken. Er is zoveel. Oh, er hoeft maar een lucifer vaak bij te komen en de hele zaak vliegt in de fik. Onder mensen. Maar dat zal niet het karakteristieke van zijn werk uitmaken. Hij komt niet om te twisten. Om rechtszaken uit te spreken tussen mensen of tussen volken. Hij komt niet om te roepen en te schreeuwen. Zoals mensen zo vaak doen. zodat het wel lijkt alsof ze met hun geschreeuw en met hun actie de hele wereld achter zich aan zullen krijgen. Zo is zijn optreden niet. Hij draagt ook het woord van God niet te koop. Nee. Er zal niet een stemverheffing zijn op de straten. U denkt misschien, ja, maar de Heer Jezus zegt toch zelf, ik heb dagelijks in de synagoge en op uw straten geleerd. Hoe kan er dan hier staan dat hij zijn stem niet zal verheffen op de straten? Hij heeft aan de zee, hoe menigmaal, aan de zee de honderden, duizenden mensen toegesproken. Ja, je moet dit niet verkeerd uitleggen. Je moet dit niet op een kinderachtige manier uitleggen in de zin van dat klopt niet. Het gaat hier over de lijn van het werk van de Heer Jezus Christus. Dat stond niet in het teken van de reclame, van het geschreeuw, van de planning. Nee. Hij sprak wel de scharen toe. Denk aan de bergreden en zoveel andere momenten in zijn leven. Maar hij liep niet als een schreeuwer door de straten heen. Dat kun je niet vinden. Hij werd innerlijk met ontferming bewogen als hij de scharen zag, want ze waren als schapen zonder herder. Hij sprak en hij leerde ze vele dingen. Maar het karakteristieke daarvan was niet het geschreeuw, dat remde hij af. Dat duwde hij weg, niet over praten. Niet over praten. Hij ging immers de weg naar het kruis, de weg naar de schande, naar de verlating. En daarom wilde hij met al zijn spreken en zijn daden, die hij deed op aarde, wilde hij zich toch als het ware ophouden in de verberging. Geen vlagparade. Nee, niets van dat alles. Typisch dat dat ons mensen zo eigen is. Om juist precies op een tegenovergestelde manier met veel geschreeuw en veel tamtam onze zaak wereldkundig te maken. En soms denk je wel, ik weet wel, de Heer Jezus heeft zijn offer gebracht. En de Heilige Geest is op het Pinksterfeest uitgestort. En de apostelen hebben getuigenis gegeven. Maar toch, als je zo de handelingen en je leest de brieven van de apostelen, dan kun je toch ook nog merken dat het niet dat reclamegedoe is. Nee. Het waren gewone, bange mensen vaak, die het woord van God kregen, wees niet bevreesd. Spreek het woord maar vrijmoedig. Dan in een schooltje, dan in een huiskamer, dan in een synagoge. Maar ze liepen niet te schreeuwen. Ze zaten ook niet volgeplakt met stikketjes. Nee, het is toch anders als dat je nu zo vaak tegenkomt. Als je al die verhalen hoort en je leest die dingen, denk je, ja. Nogmaals, Jezus heeft zich opgeofferd en de Heilige Geest is uitgestort. Maar toch, het karakteristieke van de verkondiging was toch niet het geschreeuw op straat en overal. Ze gingen hun weg. En waar de Heilige Geest de vrijmoedigheid schonk, spraken ze een woord. Soms waren er maar één of twee mensen die het geloofden. Zo gingen ze hun weg. Ja, in veel sterkere zin zien we dat bij Jezus Christus. Hij gaat zijn weg in verberging. Hij sluit niet aan bij het opzichtige koninkrijksdenken van de kerk en van de mens in het algemeen. Die een sterke leider nodig hebben en negeren. Daar sluit hij niet bij aan, daar past hij niet bij. Man van smarten, verzocht in krankheden. En een ieder was als verbergende het aangezicht voor hem. Zo ging hij zijn weg. En toch zegt God de Vader, ziet. Geliefde gemeente, mag u door Gods genade zo ook op hem zien en op hem gezien hebben. Wij denken meestal aan verhoging. Wij denken aan menselijke macht en zo. Maar is hij zo voor u de middelaar? In de verberging. In de man die de berg invlucht, opvlucht en bidt en zucht en weent. Die niet begrepen wordt door zijn eigen discipel. Die leidt aan hun hoge gedachten over het koninkrijk en de Messias. Die de pijn voelt dat ze niet eens beseffen dat het ook om hun zonde is dat hij deze weg zo gaat. Moest de Christus niet al deze dingen lijden en zo in zijn heerlijkheid ingaan? Er wordt nog wat gezegd. Hoewel de Heere Jezus zich verbergt en zich niet uit in geschreeuw, toch is er wel degelijk in die verberging een stukje openbaring. Een stukje openbaring in de verberging. Hoewel die openbaring eigenlijk ook weer een verberging is. Want, we lezen, het gekrookte riet zal hij niet verbreken. Ergens ook verberging. Weet je waarom? U voelt aan, dit is een beeldspraak. Gekrookte riet. Riet dat gekrookt, dat gekreukt is, zeg maar wat nog niet door de midden is. Het hangt nog aan elkaar door de vezels. Gekrookte riet. Dat gekrookte riet bevindt zich vaak ook in de verberging. Waarom? Nou ja, dat zijn de kneusjes. Dat zijn soms geestelijk, of lichamelijk, of allebei, de mensen waarvan de fariseeën zeggen, ja, er zal wel wat zijn dat die man of die vrouw er zo slecht aan toe is. En dat ze zo'n tegenslag hebben, enzovoorts. Je zou hierbij kunnen denken aan de tollenaren en de zondaren. De belastingmannen. Die vaak ook ten onrechte de mensen overvroegen. Meer vroegen dan dat ze mochten vragen. Die de mensen in hun macht hadden. Ze kenden ze wel. Matthäus. Ja. Die zat daar ook in de buurt van de zee in Capernaum. Ze kenden hem allemaal. Hij was een tollenaar. Ik heb pas nog verteld. Als die scheepjes aankwamen. Maar kwam niet tevoorschijn. En dan zei hij, als de vissen geteld werden, elke vijfde vis, kom op. Ze konden hem vaak wel schieten. Matthäus, de tollenaar. En zo hadden ze overal een vinger in de pap, deze mensen, tenminste in hun district. Nou ja, zo waren er veel meer mensen, dat weet je. Mannen, vrouwen, kinderen. Hoeft niet per se tollenaar te zijn, uiteraard. Kan ook een zieke zijn, een blinde, een gestorven jongen, een gestorven meisje, een gestorven man. Eén ding wil ik graag dat onduidelijk is. Het gekrookte riet, dat moet je nou niet zien als zo'n, ja, zo'n mooi iets. Gekrookte riet. Je hebt ook een blaadje in de kerk van het gekrookte riet. Maar of dat er veel gekrookte riet bij is, weet ik niet. Het is in de praktijk vaak precies tegenovergestelde. Men is met dat gekrookte riet, is men wat. Bepaalde godsdienstige strekking in de zin van, dat zijn die stakkers, die tonders. Ik zeg niet dat ze er niet bij horen, maar alsjeblieft ga de waarde niet leggen in dat gekrookte riet. Want dan krijg je allemaal van die mensen die, ja, die zo waardevol en die zo geleerd hebben en die zo... Oh, in de ellende en dit en dat, maar ze weten het zelf zo goed. Ze willen van de ziekte niet genezen worden. Ze willen niet graag beter worden. Want de waarde ligt in hun ziek zijn. In hun gekrookt zijn. Dan zie je de knecht niet, hoor, dat zeg ik erbij. Dan zie je de knecht niet, want dan zie je alleen maar je eigen. Met deze gang en met dit werk en met die ervaring. Nee, gekrookt niet, dat kun je niet gebruiken. Kun je niet gebruiken. Dan kun je niet van zeggen, dat zet ik goed in het dak. Riet het dak, of daar maak ik hem een vlechtwerk van, of ik maak er een vuik van. Er werd ook wel een soort riet voor gebruikt, voor sommige netten en korven enzovoort. Dat werd zo aan de kanten even gebroken een paar keer, en dan werd dat op het vuur gegooid of zo. Of het rommel. Wat voor rommel. Scharen. De fariseeën zeiden van de doorsnee mensen, oh, dat is de vervloekte scharen die de wet niet weet, die mensen. Nou ja, het zijn natuurlijk Israëlieten, het zijn onze volksgenoten, wij moeten er de kerk mee volhouden, maar het zijn maar grote stommelingen, want ze begrijpen toch alles niet. Wat wij begrijpen, de wet en alles en noem maar op en al die geboden. Grote riet. Zal hij niet verbreken. Dat is een berging. Als je een hele rijke meneer nog een miljoen erbij geeft. Of je maakt hem beter van een of ander kwaaltje. Daar is eer mee in te leggen. Maar als je naar zo'n gekrookt rietje kijkt. En dat neem je op. Waar je nog niet eens meer op blazen kan. Omdat het gekneusd is. Zo'n riet. En je zegt, hé jongen, ik moet vandaag bij jou thuis zijn. Matthäus. Of Matthäus, die zat in de deur van zijn huis, het tolhuis. Volk, gij en hij. Een vrouw. Die was gegrepen door de fariseeërs. Overspel. Maar ze durfde niet. Die zonder zonde werpen de eerste steen op haar. En ze koos allemaal het hazenpad.
trouw heeft u niemand veroordeeld. Zo veroordeel ik u ook in het geheel. Zonder niets meer. Afgedankt. Spul. Oncourant goed. Gekrookte riet. En wat zie je nou? Tot je verwondering. Waar iedereen de schop tegen geeft. Waar de mensen schouderophalend aan voorbij gaan, omdat ze toch over het algemeen denken, ja, zoiets hebben wij ook over ons, wie goed is, krijgt lekker, en wie stout is, te roef. Dus als je daar zo zit, aan de weg, blind, of je hebt een ander handicap, nou, er zal wel wat aan de hand zijn. Nou, er is ook wel wat aan de hand, maar vergeet niet, als jij of ik krijgen wat we verdiend hebben, dan heb je geen goede dag meer. Dan ziet het er maar zeer somber uit. Daarom zei Jezus toen zijn discipelen zondigden, toen ze zeiden, Heren, die blinde man, wie heeft het gedaan? Hij of zijn ouders? Zit dat toch niet? Toen zei de Heer, nog hij, nog zijn ouders. Dit is tot de heerlijkheid God. En toen anderen kwamen te vertellen dat Pilatus zo huisgehouden had in de tempel, door het bloed van de offerdieren te mengen met het bloed van de mensen. En dat andere verhaaltje van die toren die omviel en op die mannen terecht kwam, die zo plotseling dood waren. Toen zeiden ze, dat is toch een oordeel, dat is toch een oordeel. Toen zei de Heer Jezus, ja, houd er rekening mee, als jullie je niet bekeren, dan ga je er ook aan. Kijk maar, mensen hebben zo gauw de gedachte van, dat heeft hij nou daarmee verdiend. En dat zal hij daarom wat hebben. Dan komt Jezus. En onder de cliëntelen horen niet vele rijken, niet vele wijzen, niet vele edelen. Maar gekrookte riet. Dat is ook een verberging, al is het een openbaring, maar het is toch verberging. Er is veel meer eer mee te behalen. Hij zal het niet verbergen. Hij raapt het op. Kom jongen, kom meisje. Ik ben niet gekomen om jou te verdoemen, te veroordelen. Ik ben gekomen om je gelukkig te maken. Ik ben gekomen om je te helpen. Ik kan je niet in de verbreking laten. Want ik ben gekomen om mezelf te laten verbreken. Breek deze tempel, dit lichaam. Ik wil al het afschrapsel zijn. Ik wil dat zijn voor u. Daarom steekt hij zijn handen uit, zou je mij zeggen, in een wespennest. En hij raapt ze op, ongelukkig, lichamelijk en geestelijk. Mensen die denken, oh, bij mij kan het nooit meer, het komt nooit meer goed. De Heere is me vergeten, de Heere heeft er geen erg meer in, de Heere betoont mij geen genade meer. Hij zegt, heb goede moed, ik heb overwonnen, blijf bij mij, dat zegt hij. Nou, zo goed is de Heer, nou, zo warmhartig, dat is het kenmerkende. Midden in de vernedering raapt hij ook het vernederde op. En hij neemt het in zijn armen. En hij knakt het niet verder stuk, zoals mensen dat doen. Zoals dat in onze aard ligt, om er nog een douwtje bovenop te doen. Nee. Hij komt, want Gods goedheid zal de druk. Eén verwisseling geluk, hoop op God. En het rokende lemmer, wat is dat? Dat is zo'n pitje, zo'n olijfpitje. Of zo'n blikje van een olielamp, beter gezegd. Zo'n frutseltje, wat wij nog in de moderne zin kennen, in die petroleum dingetjes, weet je wel, kinderen. Kun je een wieletje draaien en dan gaat dat dingetje omhoog en dan zuigt de olie, olie doorheen en dan kun je het aansteken. Maar jullie weten het misschien niet meer, de kleine kinderen, maar als nou zo'n olie of zo'n petroleumstelletje leeg was, dan kwam moeder eraan, holle of vader, want daar rook je een stank, daar ging die zaak verbranden, die pit ging verbranden, want daar had geen olie meer in. Een akelige lucht. Ik zei straks al, je moet die gekrookte rietjes en die rokende lemmet of vlaswietjes, die moet je maar niet te veel, zoals dat vaak gaat onder godsdienstige mensen. Die vinden het een soort erenaam en die gaan dat nog breed uitmeten, dat ze van die rokende vlaswietjes zijn. Maar dat moet je nooit doen hoor, want het zijn stinkende pitten. Er is geen olie. En dan gaat die pit zelf verbranden. Er zit absoluut niks liefs, niks aangenaams in hoor. Akel, zo'n ding moet je gauw uitmaken. En dan vroeger, dan weet ik wel, moest ik daar met een mes over schrappen, want er was dat bovenste randje, was zo verbrand, en dan ging dat vuurtje, dat vlammetje ging zo ongelijk branden, en dan steek je er een stukje af, om het weer een beetje goed te krijgen. Het rokende lemmet, het vlammetje gaat aan, er is geen olie meer. Akelig. Niet aantrekkelijk, benauwde lucht. Het rokende lemmet, het rokende vlaspitje, zal hij niet uitblussen. Hè? Zal hij dat niet doen? Mij niet? U niet? Nou, geloof je dan dat het zo is? Geloof je nou dat... Je kan een aardige jongen zijn, een aardige man. Dat is mooi, daar mag ik blij mee zijn als je dat, als de mensen zeggen, ja, dat is zo'n kerel of zo'n vrouw. Maar nou voor God, voor de God van hemel en aarde, onze schepper, die alle dingen goed gemaakt heeft. Wat ben je dan, geloof je dat? Zo'n akelige, uitgebrande pit waar geen olie meer bij komt. Er is geen olie meer. En nou nog maar wat te roken. Heb je de Heere God vandaag al bedankt? Voor alles? En zijn naam erkend. Wij zijn toch niet beter dan andere mensen? Rokende vlakjes. En ze zeggen, gauw. Natte dweil erop. Uit de ding. Zet hem buiten de deur. Nee, zegt de Heer, nee. Hij blust niet uit. Komt herwaarts tot mij, die vermoeid en belast zijn. Waar niet zo'n aangenaam geurtje aan hangt, geeft ons gezien. Maar waar nog wat van die onaangename reuk afkomt. Rook. Kom tot mij. Ik zal je helpen. Je krijgt van mij olie. Mijn heilige geest. Je krijgt van mij leven. Je krijgt alles. Ik zal er weer een vuurtje van maken, een vlammetje. Ja, niet van jezelf. Jij hebt het niet. Jij hebt het niet. Nee, jij hebt alleen maar rook. Rookontwikkeling. Veel geschreeuw. Weinig wol, zou je ook kunnen zeggen. Nou, bij mij is duurachtig, duurzaam goed. Hij blust het niet uit. Wat een wonder. Toe, ben je blij dat je zegt. ja, daar zit ik nou weer in de kerk. Daar zit ik nou weer. Ik heb weer gezeten. Ik was niet zo'n goede kerkganger. Ik was niet kind. Ik was niet dat. Ja. Misschien ben je wel wakker geworden met de gedachte. Oh ja, zondag. Zondag vandaag. Dat waar ook. Toch een beetje weer. Ben jij naar de kerk gaan? Akelige lucht. Nee, zegt vader. Mijn zoon, mijn knecht, die zal dat pitje niet buiten zetten. In de kou. Die zal er geen trap op geven. Maar die zal zijn handen er omheen leggen. En hij zal het vullen. Met hoop. Met verwachting. Met uitzicht. Dat is de Heer Jezus Christus. Voor mensen, dat is de Heer Jezus Christus. Je kan zo rokend lemmend niet zijn. Maar voor de Heer. Niet minder. Waarom niet? Hij zegt, ik wil wel branden. Ik wil wel roken. Ik wil wel buiten de deur gezet zijn. Dat wil ik. Laat hem maar leven. Laat hem, al is hij ziek, hopen. Laat hem, al is het in het leven allemaal geen zonneschijn. En al heeft menig mens, om niet te zeggen ieder mens, een blok aan het been. Ik zal het grootste blok nemen. Ik zal straks in de rook, in de duisternis roepen. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Opdat mij niet verlaten zouden worden voor eeuwig. Hij zal niet uitblussen. Hoe vol dat je zit met gedachten. Ik heb niks. Ik voel niet. Ik heb wel eens betere tijden gehad. Je hoeft nooit bang te wezen dat hij er zijn voet op zal zetten. Uitblussen. Hij zal u niet uitblussen. Hij heeft zijn geliefde zoon gebroken, zijn kind, en uitgeblust. Nu zal hij u niet meer buiten laten. U, die op hem hoopt, die van u, van hem alleen alles verwacht. Hij zal zijn overwinning u bekend maken. Hij zal tot u zeggen, ik ben een dode geweest, maar ik leef. Ik heb het oordeel van de gerechtigheid gedragen en nu breng ik het u uit. Ik verkondig het u, zegt hij. In hem is uw heil. En anders nergens. Nee, op zijn naam zullen wij hopen. Buiten zijn naam is het zo koud, zo uitzichtloos, zo doodlopend. Misschien zit je vol met allerlei zorgvuldigheden van het leven, verdrietelijke dingen, blije dingen, plannen van dit of van dat, maar als dit er niet is, wat is het dan aan? Dan moet je zelf het vuurtje gaande houden, totdat het uitgaat. En die in zijn naam hoopt, die ziet tot zijn verwondering als alles uit lijkt te zijn, een licht zo groot, zo schoon, gedaald van hemelstroom, straalt volk bij volk in de ogen. Terwijl het blind gezicht van het heidendom verlicht. Zeg, lieve vriend, vriendin, heb je deze hoop op die levende, lijdende, zich verbergende middelaar? is hij uw heil? Je zult nooit beschaamd uitkomen. Wel met jezelf, maar niet met hem. Want Vader heeft gezegd. Hij breekt het gekreukte riet niet uit stukken om in het vuur te werpen. Hij schuift die walmende pik niet buiten de deur. Maar hij zegt, ik heb u lief. Met een eeuwige liefde. Ik heb voor u gebrand en gerookt. Opdat u het leven en het licht zou zien door het geloof in zijn naam. Amen.